Welkom bij deze podcast die in samenwerking is tussen KAST, het architectuurcentrum van Tilburg, Azina, het architectuurmagazine met een nieuw perspectief en Omroep Tilburg. In een podcastserie van 12 podcasts praten we door over thema's die aan de orde zijn gekomen tijdens de live talkshows Bouwstof georganiseerd door KAST. We bieden hiermee verdieping, maar ook inspirerende vergezichten en nieuwe perspectieven. Voor de eerste podcast in deze serie ga ik in gesprek met Thijs van Spaandonk over de verdozing van het landschap. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van Azina. Thijs is urban designer en oprichter van Bright en daarnaast curator energietransitie bij de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam en hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Ik vraag me vaak af hoe hij dit allemaal combineert. En nu heeft hij ook nog tijd vrijgemaakt om met mij te praten over het alternatief dat hij heeft bedacht voor de enorme logistieke hallen die nu langs de snelwegen verschijnen rondom Tilburg. Welkom Thijs.
Hoi Merel, dankjewel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om hier te zijn. Vlakbij mijn geboortegrond hier in Tilburg, in de spoorzone. Hoe combineer ik dat allemaal? Logistiek is het antwoord. Wonen vlakbij je huis, de school naast de deur, je schoonouders om de hoek, dat soort dingen. Dus de optimale buurtlogistiek zou je kunnen zeggen. Op een andere manier is het volgens mij niet vol te houden.
Nou, klinkt goed. En nu zijn we toch allebei afgereisd naar Tilburg voor dit gesprek. Vandaag praten wij samen door op de Bouwstof Talkshow van september vorig jaar, waarin Cas met Sander Dekker in gesprek ging over de opmars van deze anonieme logistieke hallen.
Het grootste probleem is dat de randvoorwaarden eigenlijk de afgelopen 10 jaar best wel wat los zijn gelaten. Hè. Dus mensen herkennen het misschien wel. De welstandsvrije zones, om wel wat te noemen. Die bieden steeds meer ruimte om daar mee om te gaan. Dus ik merk het op verschillende locaties in Tilburg, rondom Tilburg, maar ook op heel veel andere gemeentes. Dat bestemmingsplannen / beeldkwaliteitsplannen nog helemaal niet bedacht zijn op deze ontwikkeling.
Sander Dekker is architect bij Heenbouw, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen van logistieke hallen. Hij ziet graag meer randvoorwaarden gesteld voor het ontwerp van deze hallen. Daarnaast kaart Sander het probleem aan dat de meeste logistieke hallen worden neergezet door beleggers.
Onze opdrachtgevers voor dit soort type gebouwen, dat wisselt, zagen net een klant die een familiebedrijf is, maar eigenlijk de grote DC's, als het echt over de verdozing, de XXL-DC, dat zijn eigenlijk voornamelijk beleggers. Interessante objecten voor beleggers om in te investeren.
April dit jaar is de regio Tilburg-Waalwijk opnieuw uitgeroepen tot logistieke hotspot van Nederland. Brabant heeft blijkbaar als ambitie om de komende jaren nog zo'n 500 hectare, zo'n 1000 voetbalvelden omgerekend, aan bedrijventerreinen te realiseren. Dat zijn er nogal wat. En veelal ook nog neergezet door anonieme beleggers. Maar is het allemaal wel nodig? En wie profiteert hier uiteindelijk van? Wat is jouw visie, Thijs?
Ja, interessante vraag. Zoals ook Sander al aangaf, is het ontwikkelen van die logistieke hallen al een verdienmodel op zich. Ja, je vraagt je af van wie is die 500 hectare? Wiens ambitie is dat? Is dat van de ontwikkelaars? Is dat van de grondbedrijven van de gemeentes? Of is het een ambitie die voortkomt vanuit ons eigen consumentengedrag? Dus de behoefte die we hebben om steeds meer spullen zo snel mogelijk bij ons thuis bezorgd te hebben, zorgt die voor die groei? En dat blijkt niet echt uit zo'n getal. En daarnaast is het ook volgens mij goed om heel precies naar die sector te kijken, naar die stromen die daar plaatsvinden. Want waarvoor worden die hallen gebruikt? Wij begrijpen dat heel veel van die hallen niet eens vol zitten, maar dat het een soort bufferruimte is die nodig is om eventuele pieken, bijvoorbeeld voor de kerstperiode, op te kunnen vangen. Dus ja, de vraag is ook hoeveel van die bufferruimte heb je nodig en waar wil je die hebben? En moet die dan hier in het landschap of kan die bufferruimte misschien ook ergens anders zitten? Nou ja, dat soort vragen die heb ik dan gelijk bij zo'n ambitie die dan gesteld wordt van 500 hectare.
En volgens mij geef jij zelf antwoord op deze vraag in een voorstel Package to the People. Dit heb je gemaakt naar aanleiding van een open call die KAST had georganiseerd. Ontwerpers werden hierin gevraagd een visie te ontwikkelen, out of the box, op het logistieke landschap. En wat was jullie visie?
Nou, onze visie kwam eigenlijk voort uit twee denkrichtingen of twee ontwikkelingen eigenlijk die je ziet in de logistiek. Dus enerzijds zie je de schaalvergroting, dus de steeds groter worden de hallen in het landschap, de XXL-logistiek. En tegelijkertijd zie je een ontwikkeling die juist toegaat naar de extra small logistiek. Dus kleinere logistieke voorzieningen veel meer in het stedelijk gebied. En dat laatste zie je natuurlijk ook aan gewoon in je eigen wijk, in je eigen straat. Dus de parade, zeg maar, aan bestelbusjes. Dus elk bedrijf zijn eigen busje, zijn eigen kleur, die elke dag weer opnieuw pakjes komen bezorgen. En wij vroegen ons af, kan dat ook anders? Maar kan op het moment dat die logistiek steeds dichter in de leefomgeving komt, kan dat ook leiden tot nieuwe ruimtelijke modellen?
En heb je eens bedacht dat het dichter bij de mens eigenlijk in de stad komt?
Je ziet natuurlijk al de ontwikkeling van de grote bezorgbedrijven, dus de Zalando's en de Coolblues, maar ook de Amazons, die eigenlijk steeds dichter in je woonkamer komen. En soms, als ze Siri of Alexa heten, zelfs al op je keukentafel zitten. Dus de drang, zeg maar, om steeds dichter op die consument te gaan zitten. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, van een soort parade aan busjes gaan we toe naar een soort permanente consumptie. En waar we eigenlijk naartoe willen, is dat je niet een logistiek hebt van de maximale efficiëntie, schaalvergroting, minimale kosten, maar juist naar een logistiek die gaat over maximale maatschappelijke waarde. Dus dat was ons idee. Als basis daarvoor zou je misschien de ruimte die in de wijk is, die wijklogistiek, als basis kunnen gaan nemen.
De ruimte in de wijk, dan moet ik denken aan kelders, lege zolders en garageboxen?
Ja, misschien wel. Kijk, veel van de woonwijken, zeker die na de oorlog zijn gebouwd, zijn gebouwd op een gemiddelde gezinsgrootte van ongeveer 4 personen. Nu zitten we volgens mij ongeveer, als we het CBS erop naslaan, op een gemiddelde van rond de 2 personen. Dus in theorie zijn er heel veel zolderkamers, slaapkamers, bergingen, kelderboxen. Ja, zou ik zeggen, ongebruikt, die je ook zou kunnen gebruiken om die buurteconomie en die buurtlogistiek te kunnen faciliteren. En dan is natuurlijk de vraag, wie gaat dat dan doen? En wordt dat dan de Zalando-zolder of de Coolblue kelderbox? Of wordt dat iets anders?
En iets anders, dan denk je eraan de bewoners zelf?
Ja, het is volgens mij best voorstelbaar dat je als bewoners een soort collectief of coöperatie opricht die opslagruimte in de wijk gaat benutten. En we doen het eigenlijk voor een deel al. Het is al aanwezig, dus hoe vaak neem je pakjes voor de buur of buurman of buurvrouw aan, die dan even bij jou tijdelijk in de hal staan. En de techniek is er natuurlijk om dit soort ruimte, zeg maar decentrale ruimte, te bundelen en om precies te weten waar, wanneer pak je op welke plek is en waar het naartoe moet en op welk tijdstip. Dus volgens mij is het een hele interessante denkrichting om na te denken over een soort nieuwe wijklogistiek.
Als ik dan me dat probeer voor te stellen in mijn wijk met veel beneden-bovenwoningen, redelijk dicht bevolkt, dan zie ik dus heel veel bewegingen. Dat de ene buur naar de andere buren loopt met een pakje en ik moet daar weer naartoe. Als alternatief voor het witte busje in de straat. Klopt dat?
Ja, volgens mij klopt dat. En dat de busjes, zeg maar, die je nu ziet, zijn toch een behoorlijk eenvoudige oplossing van die logistiek. Dus die busjes, die spullen komen vaak vanuit China, via grote logistieke lijnen. En uiteindelijk is dat busje, zeg maar, de laatste etappe, hoe die spullen bij jou thuis komen. Maar dat busje neemt niks meer terug. Dus die gaat leeg weer de wijk uit. Wat volgens mij interessanter is als die spullen veel meer in de wijk al zijn, dat je ander soort mobiliteit ook krijgt. Dus die dingen die van A naar B gaan, maar gaat op hetzelfde moment gaat er een pakje weer terug. Dat hoeft ook niet alleen maar met busjes, dat kan ook met fietsen. Of misschien dat je het even gewoon te voet brengt naar de buurman. Nou ja, er wordt natuurlijk ook getest met drones die pakjes kunnen brengen. Ja. Dus volgens mij wordt die vloot van goederenvervoer steeds diverser en steeds kleiner. En misschien ook wel minder anoniem. Vroeger was de logistiek ook niet anoniem. Hadden we de melkman en die kende iedereen. En de postbode en de SRV-man noem maar op. En die kwamen elke dag in de straat en daar maakte je een praatje mee. Dus het was ook onderdeel van het sociale verkeer.
Dus als ik je goed begrijp, wil je de economie terug in de wijk brengen. En dat is wel een bijzondere ontwikkeling. Want je ziet juist dat veel bedrijventerreinen die in de stad liggen, zoals de Binkhorst in Den Haag, worden getransformeerd tot woongebied.
Ja, ik denk dat er een groot belang is om bedrijvigheid in de stad te behouden. Zeker bedrijvigheid die niet gaat over diensten, maar gewoon maakbedrijven, reparatiewerk. Er wordt natuurlijk vaak gesproken over een circulaire economie. Daar hoort ook reparatie, het hergebruik van materialen en goederen bij. Dat is belangrijk dat we dat in de stad houden, want ook de bereikbaarheid van werkgelegenheid en de toegang tot werkgelegenheid staat stevig onder druk. In een stad als Rotterdam wordt er bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over mobiliteitsarmoede. Dus mensen, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die procentueel heel veel geld kwijt zijn van hun loon om überhaupt op hun werk te komen. Dus daarom lijkt het me niet verstandig om al die werkgelegenheid maar de stad uit te duwen. Maar ik kan me wel voorstellen dat die werkgelegenheid niet meer zo formeel georganiseerd is op bedrijventerreinen, maar dat dat productieve deel van de stad meer onderdeel van de woonomgeving wordt. Dus dat je die ruimte die je kan gebruiken voor de opslag van spullen, de zolder, de berging, juist als productieve ruimte gaat zien. Dus dat daar ook dingen gemaakt worden, dat daar dingen verpakt worden, dat daar allerlei economische verhandelingen gebeuren. En dat je op die manier werkruimte creëert in de stad.
Ja, dus je voorstel gaat eigenlijk gewoon veel verder dan het gebruiken van onbenutte ruimte in de stad. Je ziet het als een aanjager voor een logistieke economie die veel lokaler en regionaler is.
Nou ja, we zitten natuurlijk nu of aan het begin of aan het eind of middenin de coronacrisis, we weten het niet. Maar wat je nu in ieder geval wel ziet, is dat wat van ver komt kwetsbaar is. Dus afstand is in één keer een drempel. Dingen die uit China komen zijn een tijd lang niet voorhanden geweest. Dus het zou zomaar kunnen dat die coronacrisis in ieder geval gaat zorgen voor een soort aanjager van veel meer een regionale economie. Dus waarin de ketens veel korter zijn en veel minder kwetsbaar. Dus dat de regionale economie en de regionale logistiek de standaard wordt en de internationale logistiek misschien wel veel meer de uitzondering. Dus je ziet dat draagvlak voor die lokale economie wel ontstaan. Er is een hele support your local campagne. En dat is nu misschien nog een soort niche. Maar ik kan me best voorstellen dat als je verschillende lokale goederenstromen productie aan elkaar gaat knopen, ja, dat een interessant alternatief kan zijn voor die logistiek die we nu zien. Dus voor die parade aan busjes.
Ja, want je vindt eigenlijk dat die Amazon, die nou in Nederland ook zijn, de stad als verdienmodel zien, maar daar eigenlijk weinig in terug investeren.
Ja, Amazon is natuurlijk lastig te beoordelen, maar het is, want ze zijn hier nog maar net.
Ja.
Maar de voortekenen spreken niet direct in hun voordeel, zou je kunnen zeggen. Ja. En datzelfde geldt ook voor andere bezorgbedrijven, waar je nu hoort in de coronacrisis dat de werknemers vaak in toch best heftige omstandigheden in die logistieke hallen werken, totaal anoniem, in busjes naar tijdelijke woonplekken worden gebracht. Dus het is echt een logistiek die uitgaat van soort minimale kosten, maximale efficiëntie. Terwijl wij eigenlijk willen nadenken over een logistiek die gaat over de maximale toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Dus dat logistiek niet een op zichzelf staand ding is, maar onderdeel is van een ander soort economie die veel meer vanuit de regio, vanuit lokale productie opgezet is.
Dus je biedt echt een alternatief voor wat we onze economie, hoe die nou georganiseerd is. En dat begint volgens jou bij de logistiek.
Ja, dat denk ik wel. Kijk, nu, we hebben het hierover, omdat we aanstoot nemen aan die grote logistieke hal in ons landschap.
Ja.
En we beseffen ons maar voor de helft, denk ik, dat die logistieke hallen het gevolg zijn van ons eigen consumentengedrag. Dus wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor een deel. Dus ik denk dat door die logistiek veel zichtbaarder te maken in je eigen leefomgeving, we ook veel beter gaan beseffen dat ons handelen effect heeft op dit soort zaken.
Dat is een heel aantrekkelijk vergezicht, als je het mij vraagt. Maar goed, het staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Heb je plannen om dit verder uit te werken?
Wij vinden het in ieder geval een heel interessante gedachte. En we hebben helemaal geen flauw idee of die realistisch is. Maar we vinden hem in ieder geval voorstelbaar. Dus wij gaan nu de komende periode zoeken naar de kennis, de expertise, partners die ons kunnen helpen om na te denken of het überhaupt realistisch is. En hoe zo'n alternatieve logistiek eruit zou kunnen zien en hoe dat zou kunnen werken en wat je daarvoor nodig hebt en welke schaal erbij hoort. En natuurlijk ook wat je er fysiek in de wijk voor nodig zou hebben. Kan het bijvoorbeeld een strategie zijn die ook een antwoord biedt op bijvoorbeeld leegstand in buurtwinkelcentra,
ja,
bijvoorbeeld. Nou ja, dus op verschillende manieren, zeg maar, proberen we daarover na te denken. Kan het ook gekoppeld worden aan veel meer lokale agrarische productie. Biologische boeren die op zoek zijn naar afzetmarkt en die via die regionale logistiek makkelijker hun producten bij de consument kunnen krijgen. Nou, op zo'n manier zijn we daar verder over aan het nadenken. En we hopen dat we dat met interessante partners tot de volgende stap kunnen brengen.
Dat klinkt hartstikke goed. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wens je veel succes.
Dankjewel.
Dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast. Heel erg bedankt voor dit boeiende perspectief en dit mooie gesprek. Nou rest mij alleen nog iedereen te bedanken die heeft geluisterd. Want ook als je geen fan bent van die logistieke hallen langs de snelweg, bedenk dan even voordat je weer eens online bestelt om langs een lokale ondernemer te gaan.